Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijn kracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid word u rijkelijk geschonken van God den Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we Psalm 139, het laatste vers. De grond, men kent mijn hart, o Heer, hetgeen ik denk niet tot u weer. Het laatste van 139. In de Galatenbrief, hoofdstuk 3, van 1 tot en met 24. Doch vooraf, hoe wij beleiden is voor algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen werd hem opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
Thank you.
Gelaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, ten welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien ook maar te vergeefs, die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo bestaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. Want zovelen als het uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Want daar is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijn voor ons, want daar is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes krijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaden, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat de voorden van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is hij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadelijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van enen, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verder. Want indien daar een wet gegeven waarde die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden.
Zoek het aan te zien, des Heer. Gij zijt, o Heere, naar uw woord de weg, de waarheid en het leven. De weg vanuit het hart des Vaders, die loopt door de diepte van het verderf der ongerechtigheid, opdat onze voeten op die weg gesteld zouden worden, om die weg te betreden op een dwaas niet dwaalt, een blinde niet omkomt, want gij zijt de weg en de leidsman op die weg. Dat hebben we van nodig, o Heere. Bij de aanvang en bij de voortgang. Wij smeken u om uw ontfermende liefde. Dat we het zouden mogen betuigen. In de gewilligmaking van uw genade. Ik zet mijn schreden in uw spoor. Om uw voetstappen te drukken. Die druipen van zoetigheid en vettigheid. Gij zijt de waarheid. Ik zal maken dat uw werk in de waarheid zal zijn. Daartoe zijn wij niet in staat, o Heere. Want onverdorven bestaan staat de waarheid der beleving tegen. Wij zijn bedriegelijke Adamskinderen. Wij kunnen niet in waarheid voor u bukken. In waarheid naar u vragen. Heere, wil dat waar maken in onze harten. Om ermee te verschijnen voor uw aangezicht. Heere, proef mijn hart. Of er een schadelijke weg is. En leid me op die eeuwige weg. Om u in waarheid lief te hebben. In waarheid te vrezen. Heere, we zijn samengekomen. Want naar onze belijdenis op grond van uw dierbaar getuigenis moet het kostelijke van het snoodom gescheiden worden. En daartoe hebben wij het licht des geestes van nodig. Er is zoveel kaf, zoveel stof, zoveel onkruid dat weggeruimd moet worden om te gaan. In die vlakke velden door u gebaand, o Heere. Wil ons daar klaarheid in schenken door de onderwijzingen des Heiligen Geestes. Opdat we zouden mogen leven. Zeggende, bij deze dingen leef ik. En het leven van mijn geest. Om in uw leven onze verlustiging te mogen hebben. Gedenk ons in het horen en in het spreken. Zie ontfermend op ons ter neder. Om Jezus wil. Amen. Zing het Psalm 119. En daarvan de versen 83 en 84. Wat vrij heeft elk duet bemind. Dat er verder volgt in de versen 83 en 84 inmiddels de gelegenheid gegeven worden uw liefde gaven uit te reiken. zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk derzelfde zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen. En er werd Gods in alle stukken gelijkmatig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die nochtans God in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat al wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Drieërlei uitsluiting. Ten eerste door Gods wet. Ten tweede door Gods genade. Ten derde door Gods inlijving. En mocht het u behagen, dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemels onderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Ge weet het, geliefde, in zondag 24 wordt aangesneden de strijd der eeuwen. Het zalig worden uit de werken der wet. Al heeft Paulus het nog zo krachtig gezegd, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden tot in der eeuwigheid. Evenwel is het de aard des mensen door alle eeuwen heen geweest zich vast te klampen aan de werken der wet. Een mens heeft inderdaad na de val nog een zekere godsdienstzin overgehouden. En uit kracht daarvan is hij op die wijze werkzaam. Die werd toch behoort tot het wezen van de mens. En is opgekomen uit het goddelijke wezen. Dat is toch nog door de algemene genade een zekere liefde in het hart des mensen. Naast de liefde in de samenleving en ook nog godsdienstzin, liefde tot de godsdienst, is er allerwege. En dat vloeit voort uit de wet die de mens in de staat der rechtheid volmaakt verkregen had in zijn hart. Om door de wet ingang te verkrijgen in de eeuwige heerlijkheid. En na de val is hem dat bijgebleven. En dat staat in verband met Gods genade, verbond, in verband met de algemene genade. Want eenmaal zal daar geen spoor meer van te vinden zijn in het hart van de zondaar. Dat is alleen zolang hij hier leeft onder het licht van Gods genade. Maar dat is uitgedoofd in de eeuwige rampzaligheid. Vandaar is in de hel geen eigen gerechtigheid meer. Geen wettische dienstbaarheid meer. Die hoop is radicaal vergaan. Dat is de eeuwige wanhoop. Dus hier op aarde hebben we dat wel, doordat we leven onder het licht van Gods heilsopenbaring in Jezus Christus. Zie dat maar in Kaïn en Abel. God maakte geen onderscheid tussen die mensen. Ze werden beide in het verbond opgenomen, geroepen tot het altaar, om gezegend te worden in het brengen van het offer. De poorten van Gods genade stonden voor beide open. Maar Kaïn deed dat op een eigenwillige wijze. Hield er een eigenzinnige godsdienst op na. Waarom dat bloed? Waarom moet er nu een levend schepsel voor mij gedood worden? Is toch niet nodig? Ik ga naar het geboomte. Ik pluk vruchten die ik kwijt wil zijn. En breng dat tot het altaar. Hij loochende dus zijn verdoemelijkheid, zijn verlorenheid, zijn goddeloosheid. Dat hij het levensrecht had verloren. En dat hij alleen door het leven dat door een ander gegeven werd, kon bestaan voor ons aangezicht. Maar daarin en daarop was de zegen des Heeren niet. En daarom ging hij den Heeren verlaten. Daarom kwam hij in boosheid en bitterheid. En nu zegt de schrift zo duidelijk, de wet is de kracht der zonde, de wet is de kracht van vijandschap. Als de mens in zijn eigen willige godsdienst niet gezegend wordt, gaat dat vuur steeds feller branden tegen God en mensen. Toch loopt de Heer hem na. Wil hij met hem te doen hebben? Kaïn, kom toch tot bezinning. Indien je wel doet, jongen, je zult gezegend worden. Wel doen, dat wil zeggen doen wat ik u bevolen heb. En komen met een bloedige offerande voor mijn aangezicht. En u zult gezegend worden. U zult verhoopt worden. Leest het mij. Maar hij was afkerig. Hij hield het bij zijn eigen gerechtigheid, bij zijn wettische dienstbaarheid. En is in die eigen gerechtigheid omgedoen. Dat was ook in het huis van Abraham. Twee zonen. Eén uit de dienstbaarheid, Ismaël. Eén uit de belofte, Isaac. De een was erfgenaam en de ander niet. De een was uit de dienstbaarheid en wilde erfgenaam wezen. En dat ging niet, dat verwekte bitterheid. En de ander kreeg het, omdat hij was uit de belofte. Het werd hem door Gods genade als in de schoot geworpen. Ook weer verschil. En gaat nu de geschiedenis maar door. Dat is zo door alle eeuwen heen. Er is geen kerk of dat onderscheid woelt en werkt. En die eigen gerechtigheid zit er diep in. Over het algemeen klaagt men wel over de ongerechtigheid, de verdorvenheid des mensen. Maar je treft nog niet zoveel mensen aan die werkelijk smart hebben in de hart van die eigen gerechtigheid. Je gaat in de grond der zaak niet eens verloren om je ongerechtigheid, maar om je eigen gerechtigheid. Waarmede de genade des Heren wordt uitgesloten en versmaakt. Denkt het wel, gelieden, Onze eigen gerechtigheid houdt ons af van de troon der genade. Houdt ons af van de bloedige offerande van Christus. We hebben allemaal wel iets waarop we leunen en steunen. Denkende daarmee te kunnen bestaan. Zonder hoop, zonder grond is er niemand. We hebben een grond buiten ons of in ons. Een derde weg is er niet. En dat hebben we grondig te onderzoeken. Onze vijandschap tegen God zit in onze eigen gerechtigheid. En die eigen gerechtigheid is eigenlijk de kracht van de ongerechtigheid. Zien we dat, vrienden? Is ons dat duidelijk? Die vijandschap tegen God schrijft u niet rechtstreeks aan de zonde toe, maar schrijft die rechtstreeks toe aan je eigen gerechtigheid. We willen niet zoals God willen. We willen zalig worden, maar niet met verlies van ons leven. Niet door de dood van Jezus Christus heen. Met verlies van ons eigen leven. Dat is onze vijandschap tegenover God omtrent de vrije genade. En geliefden, dit moet zijn in overeenstemming met de wet. Jezus Christus heeft dat voor zijn rekening genomen. Die wet van zijn God in het midden zijns ingewands. Hij heeft die wet verheerlijkt. En dat dient niet alleen tot bevrijding van de vloedwet. Maar ook het redderwet heeft hij vervuld in een volmaakt onderhouding van de wet. Ten eeuwige leven. Dus het is nooit in ons, het is altijd in een ander. Nu maken we hier niet alleen onderscheid tussen degene die dat leven der genade kennen en die het niet kennen. Degene die nog leven uit de wortel van eigen gerechtigheid en die hebben leren leven uit de wortel van soevereine genade. Daar gaat het niet alleen over. Maar het is ook zo van betekenis in het leven van Gods kinderen. Dat we ons met werken op de been houden. Tot grote schade van ons innerlijk leven. Beter voorbeeld kennen we niet dan Abraham, waar van Paulus ook zo duidelijk spreekt in zijn Galatenbrief. Hij heeft lang moeten wachten op de vervulling van Gods beloften. En dat duurt dikwijls heel lang. En daarvan krijgt de Heere dan de schuld. En wordt er met een zeker verwijt als het ware gevraagd. Zullen uw beloften missen dan eeuwig haar vervulling missen? Zo. Dus de oorzaak is bij ons. Wat vertraagt de vervulling? Wat is de oorzaak dat de sommige beloften nooit zijn vervulling bekomen in het hart van Gods kinderen? Eigen gerechtigheid. Ziet dat maar in Abraham. Hij wilde dat ook uit de dienstbaarheid. Hij was de vader ook van Israël. En dat heeft de vervulling van Gods beloftes overtraagd. Dat deed hem jaar en dag in donker gaan. Onvruchtbaar leven. Die eigen gerechtigheid, die wettische dienstbaarheid. Hij had het van nodig. Daarin door God onderwezen te worden. Van die droggrond afgebracht te worden. Om te leren leven. Bij het wonder van Gods soevereine genade. Dat hij zijn zoon voor het eerst en bij vernieuwing als uit de doden heeft ontvangen. Zo is het leven van Gods genade. En nu zijn er klachten bij de leven. Ja, het is niet zo vruchtbaar. Hoe komt dat? Ja, ja. De Heere verbergt zijn aangezicht zo. Hij houdt zijn geest zo in.
Daar stem ik toe, stem ik toe. Maar is de oorzaak daarvan bij God of bij ons? Daar gaat het nu om. Want dat doet God zomaar niet. Wat denkt u? Zijn er vorderingen in het geloof? Is er wasdom in ons geestelijk leven? Zo nee, dan is er verachtering. En dat wijst op een steunen op eigen gerechtigheid en leven in dienstbaarheid om onszelf op de been te houden. Wie heeft u betoverd, zegt de apostel. Kom toch eens tot bezinning. Ga niet langer daarin voort. Het kost het heil van uw onsterfelijke ziel. Wat denkt u, gemeente? Zou het niet goed zijn dat de proefsteen is aangelegd werd voor ons innerlijk leven? Wat moet ik dan gebruiken? Wat is dan die proefsteen? De wet. De wet. Dat is de proefsteen voor uw innerlijk leven. God lief hebben boven alles, naast als uzelf. Als je het daar aan beproeft, dan zeg je, het lijkt er niks op. Het lijkt er niks op. Het is maar een beetje vertoning. Die innerlijke beleving. Ik zal niet zeggen dat ik het niet ken. Maar wat heb ik daarvan in de praktijk? Wat zijn mijn oefeningen? Dan ziet u het. Want dat is leven uit wettische dienstbaarheid. Dat is de eigen gerechtigheid. Opdat wij daarmee zouden komen in de dood der onmogelijkheden. Want het was bij Abraham wel echt waar dat zijn ziel verbonden was aan de levende Christus. Maar hij was er niet recht werkzaam mee. Hij stond er tegen. Hij was zelf de oorzaak van die onvruchtbaarheid. Wat denkt u? Zou dat niet een les zijn voor ons? Zo kan het niet langer blijven. Want het is niet in overeenstemming met Gods wet. Is dat dan wel zo in de oefeningen van het leven? Jazeker. Jazeker. Dan laten zij God in het hart kijken. Ik heb u lief. Hartelijk lief. Ik heb de hoogste plaats in mijn hart. Ik heb u naast lief. Gedraagt aan de troon der genade op. Om de verheerlijking van zijn genade in het hart. Maar dat is niet uit de wet. Al is het naar de wet. Het is uit de levende offerande van Jezus Christus. Door het wonder van zijn genade. Wat denkt u? Zouden we die les niet van mij, maar van deze zondag niet meenemen naar huis? Er is rustig over gaan denken. Ben ik wel recht werkzaam? Laat het echt aan me rusten. Maar recht. Ben ik werkzaam naar Gods woord? Zit ik aan de voeten des Heeren? Of hij me wil leren die innerlijke beleving? Want uit de werken de wet zal niet gaan. Zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Alleen door de bediening van zijn genade in het hart. Dus dat is de uitsluiting van al onze godsdienst door de wet des Heren die volmaakt is. Ten tweede, de uitsluiting door Gods genade. Hoe heb ik het nu? Verdienen onze goede werken niet. Die nochtans God in dit en toekomende leven wil belonen. Die toch wandelen voor zijn aangezicht. Zal delen in het licht van zijn vriendelijke aangezicht. Zelfs in de hemel zal er nog onderscheid wezen. Tussen de gezaligden. Want zij die uit mochten blinken in heiligmaking. Ze zullen in den hemel ook uitblinken tot verheerlijking van de naam des Heren. Wel terdege onderscheid. Hoe zit dat nu? Dat is toch niet tegen te spreken? Maar die beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Er is onderscheid tussen loon en beloning. Loon heet een arbeidscontract. Zoveel uren, zoveel dagen gewerkt, dat en dat gepresteerd. Dat loon moet ik hebben. Daar heb ik recht op. En laat die baas het maar niet onthouden. Ik zal me door verplichten. Dat is de zaak. Recht hoor, niks er tegen. Dat is een arbeidscontract. Dat houdt God in de maat. Als je dat en dat doet, dan krijg je dat en dat. Zo gaat, dat zijn wij. Maar zo gaat het bij de Heer niet. Het is een beloning die zijn werk wel aanstelt. Zal ik mijn heil doen zien. Maar dan leven ze niet van hetgeen God belooft in die weg. Helemaal niet. Ze gaan die weg. Ze eisen dat niet. Ze vragen dat niet. Want ze zeggen ja. Vanwege het verderf dat mij aankleeft. Heb ik er toch geen recht op. Ik kan toch niet iets aanbieden. Dat ten volle aannemelijk is voor de Heere. Dat rein is naar de reinheid van zijn heiligdom. Niets ervan. Maar zij doen het. Omdat God het waardig is. Zij doen het. Omdat zij er vermaak in hebben. Eén ding hebben begeerd. Tot een einde toe zal ik het zoeken. Om al de dagen mijns levens. Te mogen wonen. In het huis des Heren. Afgezien van het een of het ander. En dat. Beloont de Heer. O zo getrouw. Hij bekroont het met zijn gunst. En met zijn goedkeuring. Ja, daar hebt u op te letten hoor. En dat is soevereine genade. Want voorkomende genade tot onderwijzing. Had u me dat onderwijs niet gegeven, heren? Ik had het niet geweten, ik had het niet gekund. En niet alleen voorkomende, maar ook inwerkende genade. Want uw goddelijke onderwijzingen waren mij dierbaar. Maar hoe dierbaar die ook waren voor mijn hart. Ik had uw genade van nodig om dat te beleven. Voorkomende en werkende. En waartoe die achtervolgende genade? Ik was stout genoeg om mijn eigen gerechtigheid daarna en mee te pronken. Maar ik heb genade van u ontvangen om met dat goede in u te eindigen. En dan zegt de Heere in de grootste en diepste druk en kruiswegen tot Paulus: mijn genade is u genoeg om te lijden. Om te strijden. om te volharden. Om te lijden en om te sterven. Ja, dekker. Daarin is ruimte. Kunt u nu bemerken dat de genade van de Heer Jezus Christus u dierbaar is. Van stap tot stap. En dan bedoel ik in deze niet de algemene genade, omtrent tijdelijke zegeningen, maar die bijzondere genade van de innerlijke beleving des geloofs om God aan te geleven. Dat is soevereine genade. En wanneer de Heere dat beloont en bekroont, dat is hetzelfde, dan gaan ze met die bekroning tot de Heere. Het is van u. En ze brengen hier reeds in het geloof die kroon aan de voeten des Heeren. God alleen de eer. Zie, zo sluit die genade alle verdienstelijkheid van de mens uit. Je wordt er niets mee. Ik vermag heel veel. Ja, ik durf me te verstoten, zei de apostel. Ik vermag alle dingen die God me voorschrijft, die God me oplegt, door Christus die mij kracht geeft. Wat hij ook gebiedt, hij is bereid genade te schenken tot beleving. En die genade is toch innerlijke afhankelijkheid van den Heere. Kunt u dat bemerken? Dat die genade van Jezus Christus u steeds meer dierbaar wordt. Want dat is gegrond op recht en gerechtigheid. Voor Heer Jezus was er geen genade hoor. Geen pardon. Hij heeft de voortoren Gods moeten dragen. En ook willen dragen. Hij heeft die wet verheerlijkt. En daarom is dat de genade van onze Heer Jezus Christus. En ik bid u in zijn naam. Neem tot die genade uw toevlucht. Want die genade is er overvloedig genoegzaam voor de gehele wereld. Die genade vermindert niet. Het is een goddelijke volheid. Al zouden er driemaal zoveel mensen zijn op de aarde dan dat er nu zijn. Dat schaadt de zon niet. Helemaal niet. Dat is licht genoeg. Overvloedig genoeg. Daar hoeft geen mens over bekommerd te zijn. En zo is het nu ook met die genade. Dat straalt altijd uit. Het is erg dat aan je voorbij te laten gaan. Als iemand die kostelijke zon, als die schijnt, niet wil genieten, het is dwars niet. Het is goed voor ziel en lichaam. Je wordt erdoor opgewekt, je wordt erdoor versterkt. Het is genezend. Maak er toch gebruik van. Zo is het in de genade. Die is overvloedig. Dus geen tekort. Niets is meer tot verheerlijking van de Heere dan toevlucht te nemen tot zijn genade. Ze is alleen bestemd voor mensen. Voor zondaren. Aan andere schepselen kan God zijn genade niet kwijt. En voor andere schepselen is ze ook niet verworven. Dus de genade die je had kunnen bekomen, die u in de schrift aangepregen wordt, voor de grootste der zondaren wordt met voeten getreden. Zeg ik te veel? als ik zeg dat is het allerergste wat de mens doet en doen kan. En bedenkt het. Straks zal de mens komen op die plaats als die genade hem niet dieper wordt. Waar geen pardon meer is. Waar geen genade meer wordt aangeboden. Dus de tijd is voort. God, let er toch op. Smeek toch om die genade. Om daar een innerlijke en geestelijke kennis van te bekomen in uw hart. Als ze ingaan, zal dit het lied zijn. Genade, genade, zij dezelfde. Om God eeuwig de kroon der genade te brengen voor zijn voeten. Om hem te prijzen. Zingen we er verder gaan. Uit Psalm 19. En daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt, het zesde van Psalm 19. Zorgeloosheid werkt de goddeloosheid in de hand. Dat wordt hier in elkaar verbonden. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Want zorgeloze mensen werpen alle roepstemmen des Heeren achter de rug. We zijn zorgeloos. Wij behoeven dat niet te worden. Elk mens is in zijn staat geheel zorgeloos. In de staat van zijn ellende. Zorgelozer dan de zorgeloosheid zelf. Hoe is dat mogelijk? Wel, De mens is dan zo zorgeloos. Al komt God met al zijn roepstemmen tot de mens. Hij verhardt zich. Zij zorgelozer dan de zorgeloosheid zelf, omdat hij vanuit zijn zorgeloosheid niet wil opgewekt worden. Hij slaapt in de top van een mast. Je weet het uit de pelgrim dat iemand gemaand werd, zijn schuld hem op het hart gebonden werd. Hij zei, als ik geld heb, zal ik betalen hoor. Ik heb niet dus vooruit. En hij sliep door. Zo is de mens. Als ik bekeerd word, dan zal ik dat doen. Maar eer niet. Want je moet dat echt en recht doen. En zo redeneert de mens door. Dat werkt de zorgeloosheid in de hand. Laat ons dat bekennen. Dat is van betekenis hoor, dat we dat zien en bekennen. Er zitten mensen in de kerk, jaar en dag, ze verharden. Ze worden steeds zorgelozer. Net als de hond in de smidse. Toen eerst die vonken om hem heen vlogen, schrok hij. Maar nu kan die smidse vervuld worden met vonken van vuur. Hij slaapt door. De hond geeft er niks meer om. Doet hem niks. Hij vliegt er niet door in brand. Hij laat het over zich heen gaan. Zo is de mens. Al zijn de vonken van de hel zichtbaar, tastbaar. In het woord van God. De mens stapt eroverheen alsof er geen dood en eeuwigheid aanstaande is. Is het zo of is het zo niet? En ieder die het leven kent en bekommering heeft verkregen over het heil van zo'n sterfelijke ziel, zegt, o, wat was ik toch zorgen. En biddeloos. Wat heb ik die roepstemmen weggedrukt. Uit kracht van mijn afkeerigheid van de Heer. Dat bekennen wij. Dat staat vast. Maar, nee zij. Nee, die soevereine leer van Gods genade. Werkt wat uit. Hoor. Want het is onmogelijk dat al wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is de inplanting in Christus. Dat geldt de onvruchtbare rank. Dat geldt een wilde end. Dat geldt een dode zonde. Duidelijker kan het niet. En als die nu van die stam uit Adam afgesneden wordt en ingeplant, ingeënt wordt in die goede wijnstok, Jezus Christus, dan gaat hij vrucht dragen. Denk je dat is het? Wie u ook is, het doet niet de zaken. Dat is het enige en door God verordineerde middel. Dat zit nu in de gerechtigheid van Christus. De Heer Jezus heeft gezegd, het koninkrijk der hemelen is gelijk een vrouw die zuurdeeg nam en dat met zoveel mate meels ging verwerken. om brood te bakken. En ze wachtte totdat geheel doorzuurd was. Daar is zuurdeesem een beeld van de gerechtigheid van Christus. Het kan ook zijn dat zuurdeesem een beeld is van de ongerechtigheid des mensen. Beeld is van de eigen gerechtigheid des mensen. Wacht u voor de zuurdeesem van de fariseeën en schriftgeleerden. Dat was de zuurdeesem van eigen gerechtigheid. Maar hier gaat het om de zuurdeesem van de gerechtigheid van Christus. Want, daar moet u erg in hebben. Die eend die ingelijfd wordt in de wijnstok, geplant door de Vader, moet leven bekomen. Moet worden een vruchtbare rank. En die vruchtbaarheid heeft die eend niet van zichzelf. Het is een wilde rank, kan alleen maar stinkende vruchten voorbrengen. En meer niet. Nu kan dat door die inleiding alleen door de gerechtigheid van Christus. Zoals die vrouw zuurdeeg kan. Dan moet dat doorzuurd worden van die gerechtigheid van Christus. Het wordt één en al zijn gerechtigheid. Ze wil alleen maar horen van de gerechtigheid van Christus. Die gerechtigheid redt van de dood. Die gerechtigheid schenkt het leven. Ook hier, wat staat in stand betreft van het geestelijke leven. Dus daar is doen aan. Stel je nu voor dat je zegt, ja, ik ken geen geestelijke vruchtbaarheid. Ja, wat zou dat nu zijn? Vruchten waarmee we komen voor Gods aangezicht. De bruid had een vruchtbaar leven. En toen bleef ze daar niet bij smullen, of van smullen, bij wijze van spreken. Ze zei, ach dat mijn liefste kwam tot zijn hof. Ik zou hem van die vrucht geven. En zeggen, hij heeft het geleerd, uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heer. Maar zij zeggen, mijn vrucht is uit u. Is uit u. Dat is de zaak. Daar eindigen ze mee aan de Heer. Heer, wat is het groot dat mijn hart verootmoedigd is. Heere, wat is het groot dat mijn ziel aan u verbonden is. Heere, wat is het groot dat ik die keus heb mogen doen. Heere, wat is het groot dat ik gekomen ben, stof der grootmoedigheid. Wat is het groot dat ik de wereld een schrijfbrief heb mogen geven. Zie je, dat gaat zomaar. Dat is vrucht van die gerechtigheid. Dat is vrucht van die een. Planting in de goede wijnstok. Jezus Christus, voelt u nu dat er aan mankeert, medereiziger? Kent u dat geestelijke leven niet? Dan staat u toch niet zonder hoop, is dat? Het moet toch zo niet blijven? Want alle rank die geen vrucht draagt, wordt uitgehouden, afgekapt. En het vuur geworpen. Zegt toch de schrift. Kunt u zeker van zijn. We moeten vruchten voorbrengen. Van geloof en van bekering. Vruchten. Waarmee we komen voor Gods aangezicht. Om hem te prijzen. Voor de menigvuldige blijken en bewijzen. Van zijn goedertierenheid. En u kan uw hart. Hoe slecht ook. Hoe goddeloos ook. Doet niet ter zake. Die inlijving, die inplanting in Christus bekomen door de gerechtigheid van Jezus Christus. Daar leeft die plant van. Dat is de vruchtbaarheid. Die plant is de gerechtigheid van Jezus Christus. Waarin die wortelt, levenszatten bekomt, het beeld van Christus vertoont en vruchten draagt tot verheerlijking van zijn naam. Dus het behoeft zo niet te blijven. Het mag ook zo niet blijven. Het zal tegen ons getuigen. Dat spreekt de schrift tot ons. En dan worden we uit kracht daarvan werkzaam. Nee, deze leer maakt niet zorgeloos. Het is onmogelijk die ingeplant zijn. En dan in de zonde blijven. Dan de wereld dienen. Dan zorgeloos nederzitten. Ze zijn dag en nacht soms werkzaam. Ze bewenen de zonde. Ze zoeken de Heere. Ze onderzoeken zijn woord. Ze vermaken de dingen der eeuwigheid. Dat is niet opgelegd. Dat vloeit daaruit voort. Dat is het leven Jezus, zegt de schrift. Dat draagt zijn beeld. Beeld des vaders. Het beeld van het werk des heilige Geestes. Het beeld van de drie-eenige God. Zoek die werkzaamheden. Dan ben je altijd bezig. Wat gaat een tijd verloren aan dingen die geen betekenis hebben? Hij zegt, ja, mag dat nou niet? Is dat nou direct zonde? Maar is het profijtelijk voor mijn ziel? Is het tot wasdom van mijn geestelijk leven? Ik heb toch zorg te dragen voor mijn ziel en zaligheid. Waarom? De schrift mij toeroept. Zijn geest af te spreken, om steeds dieper daarin geworteld te mogen worden, met kracht daarvan te verkrijgen in ons hart en leven. Dat is nu de bron. Daar spreekt de schrift van. Maar, nu is er ook een andere kant aan. De apostel zegt, zuivert de oude zuurdeesem uit. En aan de andere kant. Dat is natuurlijk in het leven van Gods kinderen ook weer. Die zuurdeesem van eigen gerechtigheid. En dat drukt dat nieuwe leven der genade. Hoe moet ik nu die uitzuivering bekomen? Voor mijn hart en leven. Daar is maar één middel voor. En dat gaat alleen dood. Wordt alleen onschadelijk gemaakt. Door de liefde van Jezus Christus. Van zuurdeeg. Daar is niet iets goeds van te maken. Bedenkt het wel. Je kunt er net zoveel suiker bij doen. Als dat het groot is. Het blijft nog zuur. En door die suiker wordt het steeds meer zuur. Daar is geen middel tegen. Alleen bij de Heere. Zuiver die zuurdeesem uit. Het moet eruit. En dat doet nu de liefde van Christus. Die zuivert dat uit. Dan gaat dat als het ware bij dood. Daar wordt het door verteerd. Om door de liefde van Christus gedreven te mogen worden. De liefde van Christus dringt mij. Kunt u dat bemerken? Die weg moet het op. Om wasdom te mogen bekomen in het geestelijke leven. Dat de liefde van Christus steeds meer gekend wordt. Zoals Paulus dat zegt in zijn lengte, breedte, diepte en hoogte. Steeds meer. Om in die liefde te wortelen. Die liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ziet u daarin te wortelen? Lengte, zijn breedte strekt zich uit tot de einden der aarde. De liefde van Christus. in die diepte der eeuwigheid, in die diepte der godsgedachte, te mogen wortelen. Daar gaat dat nieuwe leven groeien en bloeien. En dan zegt het haar, ik wil van niets anders weten. Ze kunnen praten wat ze willen. Daar van Jezus Christus en dien gekruist. Van zijn liefde tot goddeloos. Van zijn liefde tot vijand. Het was zijn liefde die mijn hart innam. Het was zijn liefde die mijn hart aan hem verbond. Ziet u, dat doet de zorgeloosheid teniet. Dan wordt u ijverig in de dingen van Gods koninkrijk. Dan wekt de schrift ons toe op. Laat die tijd niet verloren gaan. Want het is niet alleen van betekenis voor het tegenwoordige leven. Blijdschap in God. Maar ook om hem zo tegemoet te treden. En eeuwig bij hem te wezen. En eeuwig, eeuwig hem te verheerlijken. In die onuitsprekelijke liefde. Amen. Laat ons eindigen met dank zijn. Lieve heren, we hebben uw woord in stilte mogen overdenken. Laat het vrucht dragen in onze harten, heren. Die rijkdom van genade, die inplanting in u, hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Omdat mijn ziel die inlijving, die inplanting in hem heeft bekomen door de werkingen des Heiligen Geestes. Heere, gedenk uw gemeente. Neem ons aller hart onder de bearbeiding van uw genade. Laat ons niet los, houd ons vast, trek ons, Heere, om u na te lopen, in uw wegen te mogen gaan. Gedenk ons, Heere, in het onderwijzen van het zaad der gemeente. En gedenk allen die daarin werkzaam zijn. Geef uw geest, geef uw genade, geef klaarheid in uw woord. Zegen het werk onze handen. Gedenk de raad der kerk. Geef die broeders uw hulp. Alle noden en omstandigheden. Breng ons, Heere, in veiligheid op de plaats van onze bestemming. Ach, houd over ons de waard. Zie in Christus ontfermend op ons te neder. Uit genade. Amen. Zingen we Psalm 17. En daarvan het tweede en het derde vers. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Het tweede en derde van Psalm 17. des Heeren zegen en ga heen in vrede. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.